Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws met onder andere nieuws in GA4. Het Checkout Journey rapport is gelanceerd. Backlinks staan volgens Google niet meer in de top 3 rankingsfactoren. En er zijn heel wat AI-updates weer van de grote techpartijen. OpenAI lanceert bijvoorbeeld DALL-E 3 in ChatGPT en stiekem ook al in zoekmachine Bing. Windows 11 heeft een grote update uitgerold met daadwerkelijk een AI-assistent en een soort co-pilot vorm. Microsoft sluit een overeenkomst om gesponsorde links te plaatsen in Snapchat's My AI. En Meta voegt AI-chatbots toe in WhatsApp, Instagram, Facebook en meer. Maar natuurlijk ook nog verder ander nieuws. Meta brengt toegankelijke AR-headset op de markt van $500. Instagram en Facebook-abonnementen komen eraan zonder ads dan. En die gaan waarschijnlijk €13 per maand kosten. X, de nieuwe naam van Twitter, partnert met het Google Display Netwerk. En er is een nieuwe rubriek, Daan. Puls ja. From the Past.
Ik vond er niet genoeg items. Dus
nee, precies. Het was niet vol genoeg.
Ja. Oprakelen uit het verleden. Maar dan gaan we terug in de tijd kijken wat toen het nieuws was. Om eens te kijken van, hey, wat is er nog van over vandaag de dag?
Ja, en dan kijken we 5 jaar terug, 10 jaar terug in de tijd.
Je mag kiezen. Maar ik heb nu de 10 jaar.
De 10 jaar, oké.
Okay. Echt lang.
Ja, precies. Wat was 10 jaar geleden het nieuws van nu als het gaat om digital marketing? Dus dat hoor je zo meteen. Maar eerst naar Google. Waarschijnlijk heb je het wel meegekregen. Je kunt het bijna niet gemist hebben als je althans met AB-testing bezig is. Maar nog even belangrijk om deze puls te benoemen. Google Optimize is gestopt. Definitief. Dat hebben ze einddatum, voor mijn eind september geloof ik, hebben ze dat beëindigd.
1 oktober is het helemaal klaar.
Ja. En dat betekent dat je dat dus niet meer kunt gebruiken. Dat was al aangekondigd, ook geen onverwachts iets. Maar mocht je nog niks daarvoor hebben ondernomen, dan weet je in ieder geval dat het nu niet meer werkt. Zelf gaf Google aan als reden dat het tijd was om een focus te verleggen. Hè. Ze willen bedrijven van elke grootte de gebruikservaring laten verbeteren. Dat zeiden ze toen bij de lancering. En nu zeggen ze eraan toe, we willen eigenlijk naar andere tooling kijken. Veel meer naar integraties gaan leveren, eigenlijk gaan faciliteren. Dan dat we het zelf gaan aanbieden. Het is geen core product van hun uiteindelijk qua AB-testing. Het is alleen wel moeilijk, want er zijn inmiddels heel veel verschillende toolings op de markt.
Exact, er zijn een hele partij in dat gat gesprongen. Convert was er natuurlijk eentje, die ook veel gebruikt werd. Maar inmiddels is de keuze ook weer, de keuze is reuze geworden. Groter dan die toen destijds was. Dus die wereld heeft een behoorlijke shift gehad met nieuwe tools en pricing en alternatieven. Dus
het is goed om als je daarmee aan de slag gaat om even goed in de markt te verkennen wat er allemaal mogelijk is. Dan de GA4 update, daar gebeurt ook altijd wel weer iets. Hè. De nieuwe versie van Analytics, inmiddels natuurlijk de standaard, maar volop in ontwikkeling. En nu is er een nieuw rapport uitgekomen. Dat toont de checkout journey. En dat doen ze eigenlijk helemaal gefaciliteerd voor jou als gebruiker.
Ja, dat is eigenlijk een beetje net als ik zeg even, vroeger in Google Analytics 3 had je gewoon het e-commerce rapport, de e-commerce funnel.
Ja, die trechter weer
stappen
door
de winkeldagen.
En die zit nu weer in GA4. Een trechter inderdaad van de checkout. En daarmee kun je dus bijvoorbeeld zien van de eerste stap, hè, de stap met beginnen met afrekenen, tot daadwerkelijk het afrekenen, waar haken gebruikers af. Bijvoorbeeld omdat ze in één keer verzendkosten erbij krijgen die ze niet verwacht hadden. Of dat er een betalingswijze bijvoorbeeld gevraagd wordt die ze niet
kennen. Kunt het langs allerlei andere dimensies in Google Analytics 4 leggen. Zoals misschien bepaalde type devices of andere variabelen of aspecten van de gebruikers. Kun je ook een filter in kijken van zitten er nog significante verschillen tussen. Scheelt weer iets wat je misschien dan niet in Looker Studio helemaal hoeft na te bouwen. Exact. Zo'n interactief rapport, zeg maar, met een weergave.
Het zit u er zelf standaard in en dat maakt het lekker makkelijk analyseren. En inderdaad, vooral met de dimensies eroverheen, waar mogelijk nog laaghangend fruit ligt om te verbeteren. Backlinks in Google weer. Was altijd een heel belangrijk onderdeel van je SEO-strategie. Nog steeds uiteraard. Maar Google heeft wel aangekondigd of toegegeven dat backlinks niet meer in de top 3 staan van rankingsfactoren.
Ja, er zijn ook een artikel op SEO Roundtable. Ik had hem ook nog even gecheckt. Want dat roepen ze, dit had ook nieuws van 10 jaar geleden kunnen zijn. Ze zeggen, backlinks zijn niet meer het belangrijkste.
Content,
dat
al heel lang.
Content is belangrijk, et cetera. Wat ze ook hebben geanalyseerd is eigenlijk de letterlijke quotes die mensen van Google hebben gegeven. Mm-hmm. Die verschuiven ook, die maken het nog weer extremer. Want eerder was het, ze zeiden jaren geleden al, linking is niet meer de top ranking factor. Terwijl het ligt ook een beetje aan wat voor een ranking je dan bedoelt. Want als je echt voor hoog competitieve, waar heel veel concurrentie is, maakt links nogal en autoriteit eigenlijk wel degelijk zijn verschil. Ja, natuurlijk, je kunt link of je kunt ranken zonder een link op een hele longtail term misschien of op een branded term. Prima, weet je wel. Dat nemen ze. Daar heeft Google het ook over. In echt competitieve dingen was het eigenlijk altijd. Ja, dat zijn nou, links en autoriteit is nog steeds het belangrijkste.
En vooral Google, die, zeg maar, omdat je die verdiend krijgt. Hè? Dus als je content is goed, je voegt waarde toe. Dus anderen zijn geneigd om naar jou te verwijzen.
Ja.
En dat betekent dat je een soort verdiende aandacht krijgt. Dus een verdiende autoriteit. En dat woog heel zwaar in de rankingsfactoren.
Ja. En nu zeggen ze dus, eerder zeiden ze al, het is niet met altijd de belangrijkste rankingsfactor. Er is nu verschoven van, het is niet eens een top 3.
Nee.
En dat is wel een statement wat nog niet eerder zo letterlijk is gemaakt door Google. Dat ze zeggen, we zijn eigenlijk de belangrijkheid van links is echt gewoon in een dalende lijn. Dat verwacht de hele industrie al, maar nu zeggen ze het ook weer letterlijk erbij. Ja. Het zit niet eens meer in de top 3. Als je Google zou net een top 3 gaan maken, zeg maar. Publiceren ze niet. Maar het is wel echt een belangrijk signaal dat de rankingsfactoren veel meer veranderen in autoriteit en content. Ik denk ook niet alleen gebruikerssignalen, maar ook een AI die meekijkt, algoritmes voor wat straalt autoriteit uit. En eigenlijk al die factoren, die trust, authoritativeness en EAT.
Maar dat zeggen ze ook, Google heeft de complexiteit van het algoritme vergroot, waardoor er eigenlijk naar veel meer verschillende en andere factoren gekeken wordt. En daar zijn een aantal uitgekomen die gewoon een belangrijke rol spelen. Dan
de linkautoriteit een veel minder zware weging heeft en veel zoekresultaten.
Maar goed, betekent wel, als jij SEO-marketeer bent en jouw strategie is nog heel erg op de backlinks, hou er wel rekening mee dat dan een verschuivende focus krijgt bij Google.
Ja.
Dus dat je ook in je strategie daar, in je tactieken daar rekening mee moet houden.
Disclaimer zeg ook niet dat het is niet top 3, dat is nog steeds een van de grootste factoren maar alleen linkbuilding komen we er wel, zeg maar, of dat het allerbelangrijkste element is. Dat is
je moet het zeker ook niet gelijk schrappen uit je strategie, wat dat betreft. Hey, dan naar de tech-reuzen.
Ja, alle AI-updates. Maar dit is niet de standaard paar saaie dingetjes. Dit zijn wel grote verschuivingen.
En volgens mij, als ik het een beetje bekijk, stappen we nu af van de proefballonnetjes.
Ja.
En gaan we naar dit woord.
Hoe gaan techpartijen het komend half jaar of jaar naar gebruikers toe brengen?
Ja, het echt
dat is wel gaaf te zien.
Ja. Eerst even bij ChatGPT.
Ja.
OpenAI lanceert DALL-E. Dat is misschien even goed om even uit te leggen wat dat ook alweer is.
Ja, dat was een van de eerste dingen waar we het een jaar geleden over hadden, denk ik.
Dat begon een beetje mee, toch?
En we zeiden, moet je kijken, daar kun je een panda op een motorfiets zetten. Ja. Eigenlijk alles wat je bedenkt, kun je dan visualiseren.
Weet je dat die avond dat je heen en weer aan het appen waren over wat je allemaal kon maken?
Ja, met een hond, met een panda, en dat je dat kon genereren. Nou, staat, daar kijkt niemand daar meer van op. In een jaar is daar ontzettend veel gebeurd. DALL-E 3 is eigenlijk, we hebben het vaak over Midjourney gehad, ook een bekende afbeeldingengenerator.
Ja, maar ChatGPT is veel meer op de textuele content. Ja. En DALL-E Midjourney is de visuele kant.
Ja. En waar Midjourney wel bekend stond, is dat je echt prompt engineering moest doen.
Ja.
Daar kan een gemiddelde gebruiker, of een gemiddelde iemand, die kan dan niet heel goed, die kan wel een leuk plaatje krijgen, maar niet echt gefine-tuned beelden die precies visualiseren wat jij wil. Dan moest je echt bijna een soort codetaal op een gegeven moment voor kennen.
Ja.
Om daar mooie beelden uit te krijgen. Hoewel dat het steeds verder verbetert, zit er nog steeds in. Met DALL-E 3 wordt het eigenlijk een stuk toegankelijker. En er zitten een hele hoop dingen die in Midjourney waren verbeterd. Zoals fatsoenlijk bijvoorbeeld tekst op een bordje kunnen zetten. Die afbeeldingmodellen waren er slecht in om taal te begrijpen. Je kreeg iets wat leek op letters, maar het stond er nooit. Dus jij maakt een logo bijvoorbeeld waar je zegt Digital Brains.
Ja.
Dan die tekst, er stond misschien een D in en een soort I. Maar dat werd een soort Egyptisch, cryptisch.
Ja, hij was dom als het om tekst ging eigenlijk.
Ja, hij deed iets wat wel leek op tekst, maar en dit bijvoorbeeld kan ook echt een tekst op een bordje invullen. Hij heeft over het algemeen goed. Zitten wel foutjes in. Dat je denkt, letter te veel. Over het algemeen klopt dat.
Ja.
En hij kan dingen echt positioneren in een scène. Als je zegt iets wat dit vasthoudt bijvoorbeeld. Midjourney snapt niet. Die snapt alleen de woorden als losse labels. Daar kun je niet een verhaal aan vertellen. Kan DALL-E 3 wel. Dus dat wordt een stuk toegankelijker om ook bijvoorbeeld voor social media content te gaan maken.
Dus DALL-E 3 is echt een concurrent van Midjourney. Of misschien wel een beter alternatief voor Midjourney. Want Midjourney moest je ook via dat platform.
Discord doen. Platform moest je. Dus dat was wat complexer. Kun je misschien in bepaalde use cases nog steeds relevant. Alleen neer DALL-E 3 voor veel meer gebruikers. Want je hebt dus ChatGPT Plus of Enterprise. Ja. Dus voor $20 per maand heb je ChatGPT Plus. Daar komt het dus bij in. Dus dan heb je ook, met Midjourney moest je ook betalen. Dit zit er straks gewoon bij in als een feature. Dat je ook afbeeldingen kunt genereren.
Nice.
Dus en het wordt nog geïntroduceerd in de loop van oktober. Dus in de komende, als je een Plus gebruiker bent, ga je hem op een gegeven moment tegenkomen. Alleen je zit stiekem al een beetje in Bing, heb ik gezien. Er zit ook een filmpje bij, zet wel in de show notes. Als je Bing vaak genoeg refresht of je hebt de Bing app op je telefoon. Ja, ja. Daar staat soms in één keer al generate images als een soort optie. Dat je met Bing afbeeldingen genereren. En dat is gewoon powered by DALL-E 3. Dus je hebt al best wel wat filmpjes ook op YouTube bijvoorbeeld, waar je dat kunt zien hoe dat dan werkt. Ja, dus, ja. En als je het een beetje zelf probeert, dan kun je het ook voor elkaar krijgen om al mee te gaan spelen.
Zo. Is dat dan bewust dat ze dat toch erin zetten om een beetje PR-waarde te krijgen, zo'n buzz te creëren?
Ja, dat ze zeggen, we rollen het uit langzaam. Ja. En Bing doet het op een andere manier dan ChatGPT of OpenAI dat doet. Ja. Dus,
Oké. En nog even leuk om te melden, is natuurlijk bij dat OpenAI ook die twee nieuwe functies introduceert.
Ja.
Die spraakherkenning en dus de afbeeldingsverwerking. Dat zijn mooie toevoegingen. Ja. Daarmee wordt het weer een heel stuk toegankelijk. Ik zag zelfs op X een filmpje van twee
ChatGPT's
die elkaar praten waren, inderdaad. Ja, die hele gesprek aan het voeren waren. Maar spraak wordt dus toegevoegd. Dat maakt het eigenlijk ook waar we eerder over gehad hebben. Ja, de stap naar de spraakassistenten komt natuurlijk steeds dichterbij.
Ja, dat je ook gewoon letterlijk een vraag kunt stellen aan ChatGPT. En ja, eigenlijk. Ik had hem al erop staan in de lijst deep dives. Ik denk dat we dit najaar nog een keer een deep dive moeten gaan doen over alle concrete toepassingen die nu ook zijn binnen het marketingvakgebied en wat het betekent voor de rest. Want er zijn best wel wat dingen bijgekomen, zoals ook fine-tuning bijvoorbeeld of custom instructions noem je dat dan. Waardoor je kan zeggen van, hey, als ik met ChatGPT praat, dan moet hij dit over mij weten, altijd.
Oh ja.
Dus dat is bijvoorbeeld in combinatie met zijn spraak.
Dat je niet elke keer hoeft te
vertellen wat je aan het doen bent, precies. Dat hij gewoon jou kent.
Ja. Je gezinssituatie misschien wel kent en daar heel snel. Ja.
Dat je ook, inderdaad, dat je hem afbeelding kunt sturen, dat je een foto kunt sturen van iets en daar een vraag op kan stellen, dat hij een antwoord geeft. Dus,
ja, dat vond ik wel exact.
Er zitten flink wat dingen in. Dus mooi. Dit zijn concreet en hele grote dingen.
Nou, het wordt al heel snel volwassener. Ja. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij Windows 11, natuurlijk een grote update. Waarin AI ook helemaal geïntegreerd is als een vorm van een soort co-pilot. Eind september is dat uitgerold. Ja. Indrukwekkend ook weer, denk ik. En daarmee laagdrempelig in gebruik.
En niet te vergeten, ik denk dat wij met z'n allen, ook luisteraars, een heel select groepje zijn die ChatGPT gebruiken.
Ja.
Misschien op wekelijks of dagelijkse basis. Windows 11, daar komt die onder een publiek.
Ja, het grote publiek. Ja.
Niet op dit moment AI-tools heeft gebruikt. Dus kijken hoe dat gaat.
Ja, het hoort bij die volwassenheidsfase waar we naartoe bewegen. Dan was er nog nieuws over Snapchat en Microsoft. Microsoft gaat gesponsorde links plaatsen in Snapchat's My AI. Dat is die assistent van Snapchat, waarmee je kon chatten.
En wat in het voorjaar ook een beetje een PR-dingetje
was, toch?
Dat kwam op NOS te staan van die bot maakt afspraken in de fysieke wereld met kinderen. Dat kan helemaal niet.
Nee.
Daar zijn ze, hebben ze mee gedeeld, zeg maar. Het bestaat nog steeds, My AI. En het wordt ook gebruikt, zeker door Gen Z'ers. Er wordt wat meer gepraat, gesproken. En nu zie je al heel snel dat ze dat dus ook gaan monetizen. Dus echt geld voor vraag. En dat het dus een advertentiemogelijkheid wordt. Om in AI-bots, als er op een gegeven moment specifieke vragen worden gesteld. Van, ken nog een leuk restaurant of een hotel of weet ik wat er aan mogelijkheden is. Wat op een gegeven moment een commerciële zoekintentie te hebben. Om daar in ieder geval in de VS nu en in geselecteerde markten. Ik weet nog niet wat gaat worden, misschien Nederland. Maar dat je dus ook, als je Microsoft Ads hebt, dat je dus ook in Snapchat op AI-gesprekken die over een bepaald thema gaan, of een bepaalde kant op komen, dat je dus een advertentie of één of twee of drie links kan krijgen. Dus zie hier een nieuw advertentieformaat ontstaan in AI-bots, gesponsorde resultaten.
Ja, in heel andere toepassingen van Snapchat, wat je helemaal niet zou verwachten nu in je search ads campagnes, bij wijze van spreken.
Nee. Dus er zitten ook specifieke instructies in dat je bepaalde modifiers moet doen in je campagne om dan op Snapchat ook getoond te worden, zeg maar. Maar adverteren direct binnen een AI echt heel gericht, dat is echt iets nieuws.
Ja.
Dus en Microsoft gaat dit ook als een soort verdienmodel zien, want ook andere, naast Snapchat zouden ze dus ook andere chatbots en dat soort dingen kunnen toevoegen aan het advertentienetwerk.
Ja. En dat is denk ik ook de grote uitdaging van AI, hè? Dat het in Windows 11 komt, maar dat het dus in Snapchat zit, dat het in de plekken zit waar we gewoon dagelijks het meest gebruik van maken, in plaats van dat je nog naar OpenAI moet, bijvoorbeeld. Want dat geldt ook voor Meta. Die is ook vol aan het integreren.
Die zal niet, denk ik, door Microsoft de gesponsorde resultaten laten leveren. Nee. Maar
die willen wel chatbots toe gaan voegen in WhatsApp, Instagram, Facebook, nou, en eigenlijk waar dan ook.
Ja. Ja, want ze hebben de Meta Connect keynote is weer geweest. Dat is de grote najaarsconferentie waar toen 2 jaar geleden, dat weten de meeste mensen nog, veranderde de naam van Facebook naar Meta.
Ja,
dat was ook tijdens die Meta Connect, het heet het eerst Facebook Connect. Dus daar hebben ze veel dingen aangekondigd. En een van de meest opvallende dingen was de AI-assistenten. Want ja, we hebben er nog relatief weinig van gehoord. Van Facebook en Meta op AI-gebied. Maar in principe spelen ze binnen de wereld wel een hele grote rol. Want ze hebben heel veel open source modellen. Dus waar ontwikkelaars ook mee kunnen werken en heel open. Gek genoeg, OpenAI is niet zo open. Want die houden het heel erg van zichzelf. Facebook is heel erg van open source.
Kijk mee,
bedenk mee. Die modellen delen ze regelmatig, veel updates over. Dus die spelen zeker ook wel een rol. En wat ze dus nu aan het gaan doen is ook net als Snapchat eigenlijk heeft gedaan, van die AI, maar met verschillende personages ook. Dus ze hebben gebaseerd op beroemdheden, zoals Charlie D'Amelio, Mr. Beast, waar ze AI-specifieke rollen en personages hebben. Ja. En de visie is ook dat je bijvoorbeeld iemand een AI-personage hebt die wat van restaurants weet en daar gefine-tuned is bijvoorbeeld.
Wordt wat leuker, een beetje gamification-achtige elementen erin.
Ja, wat niet meer één platte een AI-bot, maar met karakters echt in. Dat is de visie. En dus die eigenlijk is een beetje hetzelfde als ChatGPT, maar dan wat iets meer getuned dus op specifieke doelen, dat je verschillende karakters krijgt. En dat hij kan real-time ook echt websearch doen. Daar gaan ze dus wel samenwerken met Bing.
Okay.
Niet voor de gesponsorde resultaten per se, maar websearch zit er bijvoorbeeld in. Dus dit is ook wel een hele bijzondere combinatie die je krijgt. Dat je dus wel live het, dus niet met Google. Maar hij is wel getraind om heel beknopte antwoorden te geven. Dus je krijgt nog geen hele lange verhalen terug. Waarschijnlijk ook door veiligheid. Want ze hebben echt, ze hebben gezegd dat ze volgens mij heel veel duizenden uren hebben ook gedaan om intern om red teaming te doen.
Ja, ja.
Om dus alle misbruikcases dus uit te gaan filteren. Maar ik vind het nog wel lef, want ze hebben gezegd, we gaan het uitbrengen in WhatsApp, Instagram, Messenger, dus naast gewoon de andere standaard kanalen, eigenlijk overal.
En we hebben nog weinig gezien van de kwaliteit van hun AI.
Ja, aan de ene kant dus wel, want die open source modellen weten wel wat we van kunnen verwachten, die zijn niet slecht. Dan zeggen ze vaak, die kunnen echt wel meedoen met ook GPT 3, 3,5, 4, zeg maar. Zit wel ongeveer op het op een gelijkwaardig niveau. Alleen het spannende is hier weer de gigantische doelgroep. Net als je in Windows 11 zegt, hier in één keer. Op Snapchat zag je het ook, er waren kinderen die nog nooit te maken hebben gehad met iets van ChatGPT, daar de beperking helemaal niet van kennen. In één keer zo'n AI-karakter.
Waar ze leuk mee kunnen kletsen.
Waar ze allerlei gesprekken mee aangaan. Dus dit is nog wel, het blijft wel ethisch gezien, is dit echt een spannend moment ook. Als dit zo uitgerold gaat worden, gaat dat straks goed.
Ja, ja.
Of krijg je straks het nieuws dat die chatbots helemaal uit de hand lopen.
Ja, wetgeving, regelgeving, bescherming. Ja. Hey, en even, waar is Google in dit hele verhaal? Qua AI, terreur.
Ja, ze hebben natuurlijk geen grote conferentie gehad. Maar je ziet wel incrementeel, zeg maar, in Google Search, zeg maar, zie je wel dingen ook langzaam verschijnen. Want de vorige keer natuurlijk gaat over generative AI in Search, dat je die antwoorden krijgt.
Maar Google heeft natuurlijk ook minder echt tooling waar je dan...
Ja, niet echt chatbots.
Ach, nee, maar ook geen Windows 11 of een app als Facebook. Of dus Google kan het misschien minder goed uitrollen in de dagelijkse...
Ja, ze zijn wel veel bezig met enterprise niveau. Net als... daar kun je
Workspace.
Een podcast over op Amazon is er ook mee bezig. Je ziet Microsoft, je ziet OpenAI. Overal maken ze ook enterprise, dus echt voor grotere bedrijven ook oplossingen waarin je privacy issues oplost en dat soort dingen.
Dan wil ik betalen voor die... Voor
daar is Google zeker mee bezig vanuit hun clouddiensten en zo. Dat ze zeggen, daar...
Als er nieuws over is, hoor je dat uiteraard ook. Meta heeft nog meer aangekondigd.
Tijdens die conferentie.
Tijdens de conferentie inderdaad. Je zei al van het naam is toe veranderd van Facebook naar Meta. Juist om meer richting de metaverse te bewegen. AR, mixed reality. En dus nu een VR headset van $500.
Ja.
Dat klinkt betaalbaar.
Het is een beetje een soort budget.
Google.
Apple.
Of Apple.
Vision Pro.
Vision Pro, goed. Ja.
Het is een soort, dat is een beetje een budgetversie van wat ze zijn een beetje gedraaid. Niet alleen maar op virtual reality en metaverse. Met die beenloze avatarretjes in een hele grote digitale wereld. Naar toch echt wel AR. Waar je ook, als je hem opzet, dat je gewoon de fysieke wereld ziet. Dus mixed reality. Daar zijn ze dus echt, dat is hun flagship model nu. Die Meta Quest 3. Die is wat goedkoper dan het vorige topmodel, zeg maar. Maar daar heb je dus ook een doorkijk in. Dus je hebt weer de werkelijke wereld. En zoals Apple ook deed met dat je meerdere schermen... Ze presenteerde een beetje alsof het nieuw was. Terwijl je dacht, ben je net te laat. Ja, had je een half jaartje eerder moeten presenteren. Dan had je de show gestolen. Maar eigenlijk laten ze alles zien wat Apple ook liet zien. Maar dan wel met echt controllers bijvoorbeeld in de hand. Dus het is niet zo dat Apple had dan dat hij je handbeweging kon zien, dat je voor je dingen
je
kon
spierbewegingen echt, zelfs kon.
Ja, met spier,
ja, Apple Watch met spierbewegingen, geloof ik. Maar ook gewoon de
Meta's,
beweging.
Of de Vision Pro. Je ziet gewoon als je je vingers aan elkaar tikt. En dan kun je gewoon echt iets vastpakken zonder dat je een controller hebt. Dat werkte helemaal via camera en bewegingsanalyse. Hier is gewoon fysieke controllers. Maar ja, het is ook de kwart van het geld.
Ja, dus minder
procent. En het zal, de resolutie is wat lager. Je ziet bijvoorbeeld niet de transparantie met ogen heb je niet. Dus het is wel echt een afgesloten bril. Alleen, dit kan wel eens wel echt wat in gang zetten als het gaat om mixed reality. Want voor €500, ja, dan wordt het nog toegankelijker om even, ook als bedrijf of met een demonstratie of in een showroom, zoiets erbij te doen. Want dit is ook vaak al goed genoeg om een spel met elkaar te spelen of iets te visualiseren. En Meta lijkt er ook AR wel echt mee te omarmen ook in dit geval. Er komen ook een paar nieuwe spellen bij van grotere uitgevers, zeg maar. Dus,
en er werd gezegd dat Apple met een goedkoper model zou komen wellicht. En misschien dat die nu uit de tent gelokt wordt om eerder met dat model te komen nu Meta deze gelanceerd heeft. Ja.
Nou, ik weet niet. Ik zie Apple nog wel echt high-end blijven. Totdat het echt zo goed is dat het echt 1000 keer beter is dan die... Dan wat Facebook nu uit. Maar dit maakt het wel toegankelijker.
Maar toch, ik vind, dit kun je nog moeilijk voorstellen, maar in de nieuwe iOS bijvoorbeeld hebben ze die adaptief bij de AirPods. Ja. Daar zie je, heb ik een beetje die mixed reality in de zin van, bij noise cancelling ben je helemaal afgesloten, maar als je ze in hebt en iemand anders praat tegen je of je gaat zelf praten,
Dan gaan ze open.
Dan worden ze gedempt, dan gaat de muziek zelfs uit of podcast in het luisteren bent. Dus dan zie je al dat die ook met de oortjes meer de echte wereld betrokken wordt bij de virtuele wereld.
Ja.
Nou, laat staan als het met brillen gaat gebeuren.
Ja. En hij is trouwens meteen ook uit. Dus volgende week kan hem hebben.
Ja.
Dat is ook wel even anders dan Apple, want dan moet je nog een jaar op wachten.
Ja. Er werd al lange tijd gesproken over mogelijke abonnementen zonder ads voor Instagram en Facebook. Maar het was nog steeds niet concreet. Dat is het eigenlijk nog niet helemaal. Maar de Wall Street Journal heeft nu toch wel hele concrete informatie dat Meta tot €13 per maand wil gaan vragen voor die advertentievrije platformen.
Een redelijk specifiek bedrag.
Ja,
dat €13.
Is wel heel, heel gericht. En dat zou specifiek zijn voor Europese gebruikers. Er is lange tijd ook een beetje discussie geweest over. Ja, kun je ook zonder adverteren? Het moet zelfs. Hè, je moet ook eigenlijk advertentieloos. En ook je tijdlijn zometeen moet je chronologisch kunnen instellen. En op die manier gaan ze dit introduceren. Ze willen gebruikers via de desktops €10 per maand vragen voor een abonnement op Instagram en Facebook. En voor mobiel dan waarschijnlijk 13 of tot 13. Want de extra accounts kunnen ook nog worden toegevoegd voor een extra €6 per maand. En gebruikers die dan een abonnement via hun smartphone afsluiten, moeten €13 per maand betalen. Ja, dus het zijn wel hele specifieke bedragen betalen, en abonnementvormen. Dus dit is wel, dat ziet er wel heel sterk uit dat het er ook gaat komen.
Ja, op zich is het niet verkeerd als een alternatief dat je niet per se zelf het product bent, maar dat je ook gewoon...
En je die keuze gewoon hebt. Ja,
dat je keuzevrijheid denkt. Ja. Dat is op zich een gunstige ontwikkeling.
Ja. Het is niet bekend wanneer het uitgerold gaat worden, maar het is vrij concrete informatie. Dus dat kan wel eens heel snel gaan.
Ja.
En dan, voordat we gaan terug in de tijd duiken, nog even naar X, Twitter.
Ja, die moeten we aan een andere strohalm. Die denken aan alles tegelijkertijd. Volgens mij die willen gebruikers geld vragen de ene dag, dan weer wat anders. Ja. Maar er is nu wel iets concreets uitgekomen wat in ieder geval in gang is gezet. Dat is dat X nu het Google Display Netwerk toelaat op hun platform. En dat is wel een grote move hoor, want dat betekent wel voor veel marketeers hier gewoon hier in Nederland heel concreet... dat je binnenkort ook op X of Twitter op een relatief eenvoudige manier kan adverteren. Namelijk met het Google Display Netwerk, wat gewoon in Google Ads draait.
En dan ben je het op één plek en kun je het distribueren naar X.
Ja, je hebt niet de aparte campagnes.
Bij Twitter moet je echt apart inloggen en alles beheren.
Ja.
En je krijgt je data op één plek binnen, dus veel beter analyseren en bijsturen.
Ja, je kunt het heel mooi benchmarken. Dus dat zeker als je een doelgroep hebt, dat je zegt, die zitten nog wel eens op dat platform. Want laten we wel wezen, lang nog niet iedereen is daar weg, zeg maar. Het is gewoon wel een behoorlijk... invloedrijk platform. En ik moet zelf zeggen dat ik de kwaliteit van de advertenties altijd vrij matig vind, zeg maar, die je te zien krijgt. Dus dan zou een Google Display Netwerk ook echt misschien wel voor meer kwaliteit zorgen, soms in de tijdlijn. De enige vraag wat leeft ook in de online marketingwereld is, op welke manier gaan ze het integreren? Gaan ze ook echt de data verrijken? Dat je echt ook met op Twitter profielen met hun first party data kan targeten. Ja. Dat je zegt iemand die tweet over dit of over dat.
Ja, context
of dat het gewoon heel lomp een koppeling wordt. En dat X, net als een andere website, gewoon als een website te boek staat. Ja. Dat hij een beetje naar context gaat kijken. Want dan wordt het weer een bron.
Wordt niet per se beter.
Als voor een display advertentie. Terwijl juist X veel zou moeten weten van een gebruiker. Als het gaat om interesses, onderwerpen en targeting.
Die je volgt en alles.
Ja, ja. Dus de vraag wordt nu heel erg. Oké, mooi dat jullie dat gaan doen. Maar hoe diep gaan we dat integreren? En kunnen we ook van de X-data gebruik maken om daadwerkelijk te targeten op de doelgroep die je wilt? Ja. Of is het gewoon de algemene Google-bak?
Ja. Maar dus, toch, als je zegt, er is veel discussie rondom Elon Musk en zijn plannen met het platform. Ook heel veel vraagtekens van, is dit nou echt een toekomst? Toekomstbestendig? Ja. Google gaat er niet zomaar zo'n partnership aan. Ik bedoel, dat is niet alleen maar een kwestie van geld. Ik denk, daar ligt er een plan achter waar die naartoe wil. En waarvan Google zegt, oké, maar dan geloven wij wel in het platform als uitbreiding op. Want het is ook voor Google natuurlijk een schade, of in ieder geval imago-schade, als je op zo'n platform dat in één keer gaat aanbieden, terwijl het over een paar maanden niet meer zou bestaan.
Ik denk dat ze daarom met Google Display Netwerk doen. Want in principe kan iedereen op het Google Display Netwerk aansluiten met elke site die je hebt.
Ja, exact. Dan zijn ze minder kritisch in.
Ja, dat het wel is. Ja. Het is niet een strategisch partnership of zo. Dus ik denk dat ze nogal oppassen hoe dat ze nu misschien toch wel gewoon voor het geld
voorzichtig zijn.
En maar dan, de vraag is heel erg, daar komen we binnenkort wel op, denk ik. Van op welke manier gaat die integratie gebeuren? En wanneer kun je dan live
werkt
en
dan?
Wanneer kun je daar gebruik van maken? Dus.
Oké. Nou, naar de Puls van de past.
Ja.
Ja, een duik in het verleden.
Ja.
En dan gaan we terug naar 25 september 2013. Jezus. Het nieuws van die dag. 100% not provided komt eraan. En dat was nog wel paniek, onrust in
het vakgebied. Dat kan je nog voorstellen.
Ja, ik weet het nog.
Eerder kon je inderdaad, 10 jaar geleden trouwens, dat het is vers dat we teruggaan. Hoor. We zullen geen enkele aflevering 15 jaar teruggaan of 20. Misschien ook een keer 5, is ook wel leuk. Maar wat gebeurde toen? We hadden ook Google Analytics natuurlijk met z'n allen. En toen kon je nog keywords gewoon één op één terugzien. Want iemand had letterlijk gegoogeld in Google Analytics. Kun je nou ook niet meer voorstellen.
Je kon naar organic gaan en dan kon je kijken om welke keywords bezoekers naar je site daar gaan.
Per gebruiker.
Per gebruiker, zeg maar.
Op een gegeven moment werden daar wat maatregelen tegen genomen. Dat Google ook wel door had dat privacy technisch natuurlijk niet zo handig was. Dat je letterlijk de zoekopdracht die iemand organisch had getypt terug kon zien in je website statistieken. Want dan kun je echt in relaties leggen.
En tot met conversie en dan NAW-gegevens van de inzender eigenlijk zelf.
Ja,
van de
in principe kon je voor sommige websitebezoekers gewoon zien wat ze hadden gegoogeld.
Ja.
Kun je tegenwoordig echt niet meer voorstellen.
Nee.
Dat is het grappige aan die 10 jaar throwback. Ja. Dat je echt dingen hebt. Toen checkten we nog allemaal in bij Foursquare. Dan kon je de burgemeester van iets worden. Dat was een ander nieuwsartikel waar ik tegenkwam.
Ik was vaak hier van AdWise de burgemeester. Ja.
Maar dat hebben ze toen op een gegeven moment uitgefaseerd, inderdaad. En toen bestond het veld nog wel, maar ik kreeg altijd te staan met die keywords not provided.
Ja.
En op een gegeven moment was dat dus, inderdaad 10 jaar geleden, dat ze zeiden, we halen de schakelaar helemaal over. Alles gaat naar not provided. En kon je dat inderdaad niet meer zien.
Ja.
Dus een beetje net als toen nu Google Analytics 3 stopte, was dit toen ook best wel een schok voor de meeste SEO-marketeers.
Ja, het was wel dus waar een beetje aangekondigd, maar daadwerkelijk die harde overgang, of die overgang was vrij hard en direct toen.
Ja, het was zoals een pleister iets te gaan begonnen te trekken. Zo van, sommige data kun je niet meer zien, dus dan kun je niet alle conversies meer zien uit welke keywords, uit welke SEO-keywords kwamen onze conversies. Dan kon je langzaam verdwenen dat en toen trok ze hem eraf bij 50% of zo, toen werd alles in één keer
moest hij weg,
100%.
Ja.
En dan kon je eigenlijk niet meer goed zien of je nou branded, non-branded. Dus je merkt namelijk.
En dat was ook niet echt een goed alternatief
keywords.
Nog. Toch? Ja, Search Console werd toen beter, maar
ja,
niet
maar
weer gekoppeld aan.
Dat was destijds ook niet.
Nee.
Dat kon je ook niet. Het enige wat je kon doen is terug relateren naar landingpages. Kun je gaan kijken waar kwam het SEO-verkeer op terecht. En dan de homepage was dan waarschijnlijk meer branded.
Branding,
en als je een hele diepe categorie had van iets, wist je nou dat zal wel een zoekwoord zijn geweest. Maar een hele tijd inderdaad was SEO toch iets meer guesswork, zeg maar.
Blackbox stond er.
Ja.
Leuk. Dus, we hebben een link naar het oude nieuwsartikel voor je in de show notes gezet.
De Wayback Machine.
De Wayback Machine, kun je hem daar terugkijken. En teruglezen en dan kijken wat het deed in de community toen. En die show notes van deze aflevering die vind je op advice.nl/podcast. Of hieronder in je favoriete app. Heb je tips, vragen, reacties of ideeën? Laat het dan weten via podcast@advice.nl. En zorg dat je op de hoogte blijft door je te abonneren. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken. En heel graag tot de volgende aflevering.